We luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. En daarna wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, boek Handelingen, derde hoofdstuk, de eerste 16 versen. Dus Handelingen 3, versen 1 tot en met 16. En we zingen in antwoord op de schriftlezing uit Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij diesdaags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied, dus 42, het vijfde vers, na de schriftlezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij dienen, want ik, de Heere, ben een ijder aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, denk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterker op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, dien gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid.
We gaan zingen uit Psalm 25, het derde, achtste en tiende vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Dus 3, 8 en 10 van Psalm 25. En u krijgt gelegenheid om uw gave aan de Heer te schenken. tekstwoord vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 3, daarvan het zesde vers. Dan luidt Gods woord en Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Zingen we naar de prediking uit Psalm 52, daarvan het zevende vers. Gemeente, in dit gedeelte wat we zojuist hebben horen lezen, zien we wat de Heere gedaan heeft en doet om mensen die niets meer kunnen, niets meer hebben, geen been hebben om op te staan, om het zomaar te zeggen, om zulke te helpen. Wezenlijk te helpen. De genezing van deze man is een van de vele wonderen en tekenen die gedaan werden door de apostelen na Pinksteren. Deze man wordt niet met name genoemd, staat een zekere man. Voor ons is het een onbekende, maar toch, hij is bekend bij God en dat is het belangrijkste. Deze droeve toestand, die is bekend bij de Heere. Zijn nood is geregistreerd bij God die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Die verlamde man in Bethesda had ook geen mens, maar Jezus kende hem en genas hem. Hij was kreupel, verlamd. In de Bijbel is dat dikwijls beeld van de mens die door zijn zonde ellendig geworden is. Vanaf zijn geboorte zwaar gehandicapt. O gemeente, begint onze ellende ook niet vanaf de moederschoot? Aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Geen been om op te staan. Dood liggen in zonde en misdaden. Verlamd door de macht van de zonde. Zo ligt het toch. De zonde is erger dan lichamelijke verlamming. Laten we er niet gering over denken. Als er allerlei handicaps zijn. Zeker, wat een moeite. En toch, de zonde is erger dan lichamelijke verlamming. Het verwoest het leven. Het verlamt. Het werkt verlammend. Wij gaan Gods weg niet. Wij gaan het pad van Gods geboden niet vanuit onszelf. Deze man, die kon Gods huis niet in. Mocht dat ook niet. Wij kunnen, zoals wij geboren worden, Gods eeuwig huis niet in. En de zonde die verlamt niet alleen, maar degradeert ook. Geschapen als koning om over alles te regeren, deze schepping. En dan gedegradeerd tot een bedelaar. We zien hier ons beeld getekend. Hij kon niet lopen, jongens en meisjes. Wat moet hij toch een moeilijke jeugd gehad hebben, deze man. Moet je je indenken. Hij heeft nooit kunnen rennen en spelen met andere kinderen. Wie peilt toch de ellende van deze man? Eén van de velen. Dagelijks gedragen, neergezet bij een van de poorten van de tempel. Een druk punt. Door vrienden misschien, we weten het niet. Misschien wel automatisch afgeleverd intussen, vele jaren lang. Hij hoorde, om zo te zeggen, bij het straatbeeld. Hij was, zo staat dat in Handelingen 4, meer dan 40 jaar oud. Neergelegd bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt. Het was een buitengewoon prachtige poort, hoofdpoort naar de tempel. Helemaal van Korinthisch koper gemaakt. Maar wat een tegenstelling. Armoede en verlamming zijn niet schoon. Zo zijn wij niet geschapen. Deze man, in deze man worden onze droevige gevolgen van de zonde getoond. Als een spiegel ons als het ware voorgehouden. Toonbeeld van ellende. Nee, het was geen straf voor persoonlijke zonde. Want hij was kreupel geboren, staat er. Verlamd aan de enkels en voeten. Wie niet kreupel is als deze man, die moet echter niet denken dat hij minder schuldig is. De Heer Jezus die heeft eens gezegd De 18 op wie die toren in Siloam viel, waren geen groter zondaren dan de andere inwoners van Jeruzalem. Zo staat in Lucas 13. De ellende van ons allen werd in hem openbaar, in deze man. Ben vanwege al mijn zonden, zingt een dichter, die mij wonde, krom, vol van kommer en verdriet. Staan we er wel eens bij stil, als we gezonde kinderen hebben gekregen. Gekregen van de Here, wel geschapen zoals ze dan zeggen. Alles normaal, dat is geen recht, dat is puur genade. Wij zijn niet beter dan anderen, toch? Verlamming en armoede gingen bij deze man samen. Dat valt niet mee om op anderen aangewezen te zijn. Dagelijks, staat er, zetten zij hem aan de deur van de tempel. Nou, als elke dag dezelfde ellende aan de orde is, dan raakt ieder daar eigenlijk aan gewend. En hij, oh, misschien heeft hij zich er wel bij neergelegd. Zo van, nou ja, het is niet anders. Het kan ook niet anders. Vandaag zijn er veel middelen om lichaamslijden te verzachten. Verzorging, ook in financieel opzicht. Maar dat was in die tijd niet zo. Geen elektrische rolstoel, zelfs geen gewone. Geen aangepaste woning, geen uitkering. Hij moest bedelen. Ik las ergens, het bedehuis werd een bedelhuis. Wat is Israël diep gezonken? God had in zijn wet immers geboden dat er geen bedelaar mocht zijn in Israël. Een arme, die mocht niet arm blijven. Er moest in de nooddruft rijkelijk voorzien worden. Zo staat dat in Deuteronomium 15 onder andere. En dat is nog een bijbels iets om elkaar te helpen. Daar zit hij. Velen gaan langs hem heen, zonder hem een blik waardig te keuren. Zo gaat dat toch soms. Of misschien wel denken, daar zit hij weer. Weer zo'n bedelaar. En niemand die denkt aan de wet van de Here. Wat is dat erg, gemeente, als de dienst van de Here een vormendienst wordt. Niemand die zei, daar hoef jij niet te liggen. De Here heeft geboden dat we je helpen moeten. We gaan er iets aan doen. Liggen ze niet langs onze wegen, onder drugs en drank? En wie haalt ze er vandaan? O ja, er zijn goede stichtingen, ontmoeting, de hoop, Waypoint. Er is diaconale hulp, voedselbanken. Maar ja, wat doen we zelf? We kunnen niet denken, nou ja, als wij het maar goed hebben, of en ik geef al wat. Nee, hoe is het met ons gebed ook in dit opzicht? En wat we inderdaad er ook materieel aan kunnen doen. Taak van de Here voor ons. Het is het 9e uur, staat er. Dat is in onze westerse tijdrekening 3 uur in de middag. De tijd voor het dagelijks avondgebed. Ze gaan de dag besluiten met gebed. Ook Petrus en Johannes. Ze gaan naar de tempel om te bidden. Niet om te offeren. Nee, waarom niet, jongens en meisjes? Nou, het offer is toch gebracht. De Heer heeft het ook laten zien. Het voorhangsel schudden van boven naar beneden. Het offer is gebracht. Eenmalig. Voldoende. Men hoeft ook niet meer te bidden of te aanbidden te Jeruzalem of te Samaria op bepaalde heilige plaatsen. De tijd is aangebroken zoals de Heer Jezus dat al gezegd had, ook tegen de Samaritaanse vrouw. Dat we de Heer hebben te aanbidden in geest en waarheid. En waarom gingen ze dan naar de tempel, die beide discipelen? Petrus en Johannes. Wel, ze wilden in aanraking blijven met het volk. Jodendom en christendom zijn uit elkaar gegaan. Maar denk niet dat dat de bedoeling was. Dat er een scheur zou komen, een scheuring. In de begintijd waren de eerste christenen waren allemaal Joodse mensen die niets liever wilden dan dat ze samen met het volk, de anderen van het volk, de Here zouden dienen, de Heer Jezus Christus. En dat is toch nog altijd, als het goed is tenminste, voor hen die de Here lief gekregen hebben, een verdriet dat er gescheiden wegen zijn, dat we gescheiden wegen gaan. Laten we wel beseffen, er is maar één weg, één naam. Niet denken van, nou ja, de een kant op deze manier wel, de andere kant op een andere manier. Nee, één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Petrus en Johannes, die komen langs die kreupele man. En hij houdt zijn hand op. En hij vraagt om een liefdegave. Of hij dat ontvangen mag. Wat geldt dus. En dan staat er, en Petrus sterk op hem ziende met Johannes. Ze keken hem met een doordringende blik aan. En met ontferming, zoals de Heer Jezus Christus met ontferming bewogen was en naar mensen keek. Als we de Heer lief gekregen hebben, gemeente, dan krijg je er oog voor toch. Dan gaan we er niet aan voorbij. Gedreven door de Heilige Geest. Het was voorzegd ook, op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Wegen en middelen staan onder het bestuur van de Heere. Denk niet dat de discipelen altijd konden genezen. We zien dat in deze geschiedenis, dat Petrus deze man nog weer op mag richten. Maar dat kon niet altijd. Denk eens aan Paulus, die zegt op een bepaald moment tegen Timotheus, die last had van zijn maag, neem een weinig wijn. En Trofimus, Paulus had hem ziek achtergelaten. Dus dat kon niet altijd. De Heer bestuurde daarin ook. Hij richtte op bepaalde tijden ook tekenen van zijn barmhartigheid op. En dan mochten ze ook wonderen doen. Petrus zegt, zie op ons. Nou, zegt iemand misschien, dat is toch wat. Wij moeten toch niet op mensen zien? Nee, inderdaad. In vers 12 zegt Petrus ook tegen de mensen die zich verwonderen over die genezing van deze verlamde man. Wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. Maar de bedoeling is, kijk ons aan. Waarom? Die man die had het verleerd om die tempelgangers in het gezicht te zien. Hij zag niet naar hun ogen, maar naar hun handen. Wat zou erin zitten? Als die gaven toereikten, nou dan was hij tevreden. Zie op ons, kijk ons aan, zegt Petrus. Hier dringt de liefde van Christus. Dat is nou vruchtgemeente van de Heilige Geest. Dat was die man nog nooit overkomen, dat iemand stil bleef staan bij hem. Hem aankeek en dat hij er niet op werd aangekeken, als was hij een van God vervloekte. En daardoor komt die man als het ware ook uit zijn verdoving. Wat een opvoedkundige wijsheid. Zie op ons, kijk ons aan. Deze man die moet leren om aandacht te geven aan degenen die voor hem staan. Hij had alleen belang bij wat hij kreeg. En van wie hij kreeg, oh, dat was niet van belang. En dan moet hij erop voorbereid worden dat dit geen gewone tempelgangers zijn, maar dienaren van de Heer Jezus Christus. In hen heeft hij met God zelf te doen. De Heer heeft het ook gezegd. Wie u hoort, hoort mij. Ja, waar zitten wij met onze gedachten op dit moment? Elders misschien? Geen wonder dat je dan de preek niet kunt volgen. Wij moeten onze gedachten concentreren op de boodschap. Zie op ons. Dat is dus met het oog op de gave die hij zou ontvangen. Er wordt geloof gevraagd, dat blijkt uit deze geschiedenis. Geloof, dat moet ook geoefend worden. Israël moest opzien naar de verhoogde slang in de woestijn. Opzien om gered te worden. Naar boven zien. Zoeken de dingen die boven zijn. Die apostelen, ze kijken als het ware als met Gods eigen ogen. Die man, ja, die heeft het beleefd. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. O gemeente, wat je nood ook is, zolang de Heilige Geest werkt, dat zien we en dat mogen we ook leren uit deze geschiedenis, is het niet hopeloos. Hoe ver je ook in verlorenheid bent weggezonken, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij de Heere van eeuwigheid. Door zijn knechten wil hij hulp schenken. Dat laat de Heere hier zien, maar zo is hij nog. Hij is daar nog steeds dezelfde in. En hij hield de ogen op hen gericht, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen, staat er. Niet 1 euro, of 2, misschien wel 20, heeft hij misschien wel gedacht. Hij gehoorzaamt, gelukkig. Als hij zijn ogen naar de grond had gehouden, had hij niets ontvangen. Dan was hij niet geholpen. En wat is dat belangrijk? Dat wij dat ook kennen. Acht slaan noemt de Bijbel dat op het profetische woord dat zeer vast is. U doet wel als u daar acht op slaat, zegt de Heer. En dan klinkt het, zilver en goud heb ik niet. Hoort u dat? Hiermee werd hem definitief onthouden wat hij begeerde. Maar het was slechts voorbereiding op het ontvangen van een grotere gave, een grotere zegen. Hij moest niet slechts geholpen worden, maar hij moest genezen worden, hij moest gered worden. Heilig zijn, o God, uw wegen. Ja, de Heere onthoudt ons soms wat we wensen. Aardsgeluk kan het zijn, aardse rijkdom. Hij neemt ons zelfs alle eigen gerechtigheid af. Hij brengt in alle opzichten tot de bedelstaf om te brengen tot het wonder van zijn zondaarsliefde. De rijkdom van zijn genade. Zilver en goud heb ik niet. De discipelen hadden alles verlaten, jongelui, om de Heer Jezus te volgen. Geld. Ja, je kunt er geen gezondheid voor kopen, toch? Je kunt de zaligheid er niet voor kopen. Hoe onmisbaar het ook is voor het dagelijks levensonderhoud, het neemt de wezenlijke nood niet weg. En velen leven alsof dat wel zo is. Maar de Heer heeft duidelijk gezegd, 1 ding is nodig. Wat dan? Hem te kennen. Zijn genade. Vergader je geen schatten op deze aarde. Als je daarin opgaat, dan is het straks voor eeuwig verloren. Maar hier ook, deze discipelen, ze mogen wijzen op de genade die te verkrijgen is zonder prijs en zonder geld op de markt van vrije genade. Zilver en goud heb ik niet. Nee, dat biedt de kerk ook vandaag niet aan. Wat zouden de kerken vol zitten, hè? Als er zilver en goud hier te verkrijgen was. Dan hoefde er niemand vermaand te worden vanwege ontrouwe kerkgang. Dan was er geen sprake van kerkverlating. Zilver en goud heb ik niet. Nou, dat zal eerst wel een teleurstelling geweest zijn voor deze man. Ja, maar de kerkgemeente heeft een andere schat. Luther zegt in een van zijn 95 stellingen, de ware schat van de kerk, dat is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. En zo zegt Petrus ook, maar wat ik heb, dat geef ik u. Petrus heeft, zoals Jacob vroeger, niet veel, maar alles. En dat is wat de kerk te bieden heeft, ook vandaag. Een heerlijke naam, waarin behoud ligt voor zondaren, ja, voor de grootste der zondaren. Nee, dat betekent niet dat daadwerkelijke hulp, diaconale hulp, geldelijke hulp, aan mensen in nood wel achterwege gelaten kan worden. Dat leert de Heer ons wel anders in zijn woord. Denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en de rijke man en de arme Lazarus. Maar het wil dit zeggen, dat er meer nodig is dan geld en voedsel om werkelijk geholpen te zijn. Je kunt alles hebben wat je hart begeert en toch diep ongelukkig zijn. Wat baat het een mens, staat er, al zou je heel de wereld winnen en je zou schade lijden aan je ziel. Rijk zijn in God, daar gaat het toch om. Geen zilver of goud, maar een verachte, een vervloekte naam. En weet u, dat is nou juist alles. Want die naam die verlost niet alleen van de gevolgen van de zonde, maar juist van de oorzaak. Die naam die doet meer dan goud en zilver. Zilver en goud heb ik niet. Verliezen moet men niet. We zongen het, hè, in antwoord op de schriftlezing. Maar de Heere zal uitkomst geven. Dat heeft hij laten zien hier. En dat is zo dikwijls ook bewezen. Maar datgene ik heb, dat geef ik u. Een verrassend maar. Er zijn veel rijkere schatten te verkrijgen. Hemelse schatten waar de mot en de roest niet bij kunnen. Ja, er zijn veel gevolgen van de zonde in de wereld. Wat is er veel te klagen, wat is er veel geween. Maar al die dingen hebben een oorzaak. En zolang die oorzaak niet is weggenomen, blijven we aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. U kent die zinsnede wel uit het doopformulier. De oorzaak moet weg, net als bij deze man. Petrus heeft een naam voor alle naam. Die geneest, die redt, die zaligt. Mensen van naam in deze wereld, oh, die kun je niet van de zonde en de schuld afhelpen. Er is er maar één die dat wel kan. Eén naam is onze hopen. En het heeft geklonken, ook uit de mond van Petrus, op de Pinksterdag. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. In die naam is Jezus aanwezig naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. Hij ontvangt volle ontferming van God, deze man. Genade voor genade. Hij ontvangt alles. Petrus had beter en meer te geven. Wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Ga lopen. O gemeente, wat een naam. Jezus. Lam geslagen aan het vloekhout van het kruis. Hij kon geen kant op, ja. Naar boven, Vader. Christus, gezalfde betekent dat. Gekomen om de oorzaak van de eeuwige honger en kommer weg te nemen, namelijk de zonde. De Nazarener, waarom staat dat erbij? Nou, die naam was voor die verlamde man geen onbekende. Het was de smaadnaam waarmee de Joden de Messias hadden afgewezen, hun verachten. De Nazarener. Die naam herinnert aan het kruis, aan de schande van de heiland, aan zijn armoede, waardoor hij velen rijk maakte. Die bedelaar die moet weten dat wat de apostelen te geven hebben, wat hij kan ontvangen, alleen in de naam van de door Israël verworpene, vervloekte heiland verkregen wordt. Zo lief had hij kreupelen die ook geestelijk niet uit de voeten kunnen, geen been kunnen verzetten. Is het geen wonder? In de naam van, klinkt het. Dat betekent op koninklijk bevel van, in opdracht van, op gezag van Jezus Christus. Zo openbaart de Heer Jezus zich hier als degene die leeft en door de kracht van zijn woord en geest ook levend maakt, doet opstaan. In een nieuw leven. En die man, hij aarzelt niet. Hij redeneert niet. Hij zegt niet, spot niet met me. Geef me eerst een paar nieuwe benen. Gemeente, God, spot niet met onze ellende. Vertrouw je zaak maar aan de Heere toe. Hij kan helpen, hij alleen. Op de juiste manier, op zijn tijd, op zijn wijze. Deze man komt ook niet met dooddoeners, zoals wij soms zo vaak kunnen. Ja, maar dat kan ik toch niet. En eerst zal toch dit en eerst zal toch dat. Je kunt je niet op de been houden met dooddoeners tegenover de Heere. Denk er goed aan. De Heere zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Hij gelooft in die naam. Daar neemt hij de toevlucht. Petrus zegt in vers 16, door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent en het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. En die man die grijpt die uitgestoken hand van Petrus, oh wat een wonder, zijn voeten en enkels worden vast. Ja, hoe vaak zal zijn moeder niet gezegd hebben: jongen, probeer nou eens op te staan. Misschien zien jullie dat thuis ook wel. Van een broertje of zusje, dat is heel klein. En dan probeer het even wat op te trekken. Probeer eens te staan. Dat ging niet. Misschien hebben de mensen die hem brachten daar bij die poort wel gezegd op bepaalde momenten: joh, werk eens wat mee, want je bent zo zwaar. En niets hielp. Maar nu, hij wandelt, hij loopt. En niet met krukken of achter een rollator. Hij hoefde niet eens te revalideren. Nee, als de Heilige Geest wat doet, gemeente, dan doet hij het goed. Hij doet geen halfwerk. Maar hij doet het in gehoorzaamheid aan het woord. Dat laat de Heer hier ook heel duidelijk zien. En Petrus, hij komt niet naar voren met wat hij zelf heeft, maar met wat de Heer Jezus heeft. En zoals vanmorgen ook. Ik heb niets, gemeente. Wat ik heb, dat heb ik ook in een ander. Die vrijkocht. Niet met zilver of goud, maar met zijn dierbaar bloed. En dat kan de oorzaak wegnemen van alle ellende. Jongelui, ik heb een naam voor je. Die naam die gegeven is om zalig te worden. Die naam die geeft niet maar wat zilver en goud, zodat je door de wereld kunt komen. Maar dat je eruit kunt komen. Op de goede manier. In het land kunt komen. Waar ze lopen en niet moe worden. Wandelen en niet mat worden. Waar je zalig bent. Hier doet de Heer dat al. Door zijn kruisdood en opstanding heeft hij, onze Heer Jezus Christus, het leven verworven. En als de levensvorst wil hij dat schenken aan mensen die midden in de dood liggen. Herstel van ellendige mensenlevens, naar lichaam en naar ziel. De Heer heeft veel meer te bieden dan wij menen of wensen. Hij geeft zichzelf tot een volkomen verlossing. Hij maakt niet slechts dode voeten levend, maar ook dode harten. Weet u dat? U die zegt: maar het is zo koud in mijn hart. Ik ben zo dood. Hebt u het ondervonden? Wat die dichter zegt: ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Je ziet hier het geloof, of het woord, dat werkte geloof in het hart van deze man. Genezing, dat is altijd vrucht van de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. En Petrus die brengt dat wonder in het volgende hoofdstuk ook onmiddellijk in verband met het werk dat door Christus verricht is tot zaligheid van zondaren. Want het verlossingswerk van Christus, dat heeft niet slechts betekenis voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Hij heeft onze ziekten, staat er ook in Jesaja, op zich genomen. Onze krankheden. Ook voor je lichaam ben je bij hem in goede handen. Straks zal geen inwoner van degene die de Heere hebben liefgekregen, zijn verschijning hebben lief gehad, zeggen: ik ben ziek. Maar Christus is niet slechts de barmhartige Samaritaan die leed verzacht en nood lenigt. Want die wonderen zijn tekenen. De Heere wil meer geven. Geestelijk heil. En hoe groot de nood dan ook is in je leven, het is niet hopeloos zolang de Heilige Geest nog werkt. Milde handen, vriendelijke ogen zijn er bij deze Heere. Petrus zegt in vers 16 dat Jezus' naam deze man die ze zien en kennen sterk gemaakt heeft door het geloof in zijn naam. Ja, zegt iemand, maar het geloof is toch een gave van God? Jazeker. Wij zijn toch geestelijk verlamd? Ja, het is er ook door hem, staat er, door Christus. Maar in het evangelie wordt ons de kracht van God tot zaligheid aangeboden. Het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus, dat heeft niet alleen reinigende kracht, maar ook heiligende kracht, zodat je kunt opstaan tot een nieuw leven. En daarom de vraag vanmorgen ook: hoe komt de prediking? Dat is toch Gods uitgestrekte hand, zoals hier in deze geschiedenis. De prediking, hoe komt dat bij ons over, gemeente? moet eens over nadenken, er moet een antwoord op komen. Als zijn naam wordt bekendgemaakt, wordt uitgelegd. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Hoe lang hebben we al stilgezeten misschien? Was er geen beweging in ons te krijgen? Niet de toevlucht leren nemen tot deze God die zalig maakt en die zo gewillig en getrouw is. En dan om niet wil schenken wat wij zo nodig hebben, waar we niet buiten kunnen. Zilver en goud heb ik niet, zegt Petrus. En zo mag ik vanmorgen ook zeggen, ik heb een naam voor u en voor jullie, jongelui. In de doop betekent en verzegeld aan je voorhoofd. Nog eens extra. De naam van de drie enige God. Die het zegt dat hij alles wil schenken wat ons ontbreekt. En stonden wij al op? Met die verloren zoon? Met belijdenis van schuld om tot hem te vluchten? Tot die vader van alle barmhartigheid? Wandelen we met de Here? Voor deze man wordt de oorzaak weggenomen. Hij wordt niet maar een beetje geholpen. Daar gaat het nou ook bij ons om. De oorzaak moet weg. Want de oorzaak van alle ellende, dat is de zonde. Tegen die verlamde die door het dak werd heengelaten door die vrienden voor de voeten van de Heer Jezus Christus, zei de Heer Jezus eerst, zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Zo komt God een mens tegemoet. Oh, als je nou eens alles kreeg wat je begeerde en je hebt dit niet, nou, dan heb je niets. De Heer wil dus de oorzaak van alle honger en kommer wegnemen, de zonde. Vraag niet allereerst om beterschap als je ziek bent. Ja, maar dan mag je toch om bidden. Ja, zeker mag je daarom bidden. Werp al je bekommernis op hem. Je mag al je zorgen aan de Heer bekendmaken. Wentel je weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Maar niet allereerst om beterschap. Maar om genade. Dat hebben wij bovenal nodig. Dan kun je ook verder als de weg van de Heer anders is. Want zijn genade is genoeg. In alle omstandigheden. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. Dus op bevel van. Hij Christus is opgestaan. Hij is de opstanding en het leven. En hij doet ook opstaan uit elke dood. Uit de verlamming ook van de zonde. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Die opstandingskracht, ja, dat is dan te merken, gemeente. Dat is te merken in je huwelijk, in je gezin, op school, op je werk, waar dan ook. Op zee, opstandingskracht. En hem bij de rechterhand grijpende richt hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. Petrus greep hem bij de hand. Nou, zo mogen wij als ouders dat ook doen. Onze kinderen in de opvoeding bij de hand nemen. En naar de Heer Jezus Christus leiden. Als ambtsdragers en als leiders van verenigingen enzovoort. Neem ze bij de hand en leid ze tot hem bij wie een volkomen verlossing is. Er mag toch geloof zijn, gemeente, dat de Heere ook in onze tijd nog wonderen werkt. Het is nog het heden van de genade, toch? En hij, moet u kijken wat er staat. En hij, opspringende, stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Dat is wat. Het onmogelijke wordt mogelijk. Stromen van kracht vallen die arme, verlamde man ten deel. 7 werkwoorden worden gebruikt om aan te geven wat die man na de genezing allemaal kan doen. Zichtbaar, hoorbaar, opspringende, stond, wandelde, ging, wandelende, springende, lovende God. Maar ja, hoe kun je nou weten of dit zaligmakend geloof is? Uit de vruchten. Zaligmakend geloof, dat eindigt in de Heere. Dat blijft geen uitgelatenheid. Hij gaat niet op in de weldaad. Er is dankbaarheid jegens de Heer. Hij looft zichzelf niet. Hij zegt niet, ik heb er gelukkig om gevraagd. Ik zat daar te bedelen en ik koos voor Jezus en ik greep die hand. Nee, eigen roem stinkt. God, die helpt in nood, is in Sion groot. Wie roemt, roemen in de Heere. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. God loven. Ja, dat deed de gemeente in Handelingen 2 toch ook. Dat deden de engelen, jongens en meisjes, en de herders toch ook in die kerstnacht. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Nou, daar gaat het om. Eindigen wij in de Heere. Deze man wel. Waar gaat hij heen? Naar huis? De wereld in? Hij had nog wel wat in te halen, zou je zeggen. Nee, deze man die eerst door anderen gedragen moest worden, is nu één en al beweging. Het eerste gebruik wat hij maakt van zijn herstelde enkels en voeten, dat is de trappen van Gods huis op. Om God te loven. Hij looft Petrus niet en Johannes, maar de God van Israël. Hij gaat naar het huis van de Heere. Ze hoeven hem niet naar de kerk te trekken. Hebben wij ook de herkregen gezondheid of de zegen die je van de Heere mocht ontvangen, hebben wij dat ook gebruikt om God groot te maken? Of blijven we staan bij, ach, dat is zo'n kundige arts, goede verpleging, zeker, daar mag je dankbaar voor zijn ook, maar dat we daarin eindigen, verder niet. Of misschien wel klagen dat het zo lang duurt. Accepteren we de genezing die we mochten ontvangen of de zegen als een recht waarvan we misschien lange tijd wel verstoken zijn geweest? Je ziet het hier anders. Het hart van deze bedelaar is vol van de Heere. Wat hij gekregen heeft, dat had hij niet verdiend. Hij eindigt niet in de ontvangen gave, maar in de gever. Dat is nou echt de dankbaarheid. Als de uitredding je aan de Heere verbindt. Dat is echt de dankbaarheid. Hij is innerlijk veranderd. Zo kan hij voor Gods aangezicht huppelen van vreugde. Dan is alle gedachte aan verdiensten van onze kant ertussen uitgemeend. En dan blijft het wonder over. U zegt, ja, maar dat had hij niet van zichzelf. Nee, zeker niet. De lof van de lippen was vrucht van het werk van de geest in het hart. Maar dat wil de Heere geven, toch? Zonder prijs. Doe daar nou eens een beroep op, voor het eerst of opnieuw. Want onze God doet niets liever dan geven. Hij heeft zijn Zoon gegeven, hij heeft zijn Heilige Geest gegeven. Een geopende hemel gegeven. God wordt van het geven niet moe. Deze mensen, Petrus en Johannes, die hebben iets van dat goddelijk geven ook. Ziet u wel? Ze gaan ook geven. Peter staat stil. Liefde geeft hij. Ontferming. Hij loopt er niet aan voorbij. Hij geeft een naam. Ja, dan ga je liefde geven aan je medemens, aan familieleden, aan gemeenteleden, aan anderen. Deze man gaat naar de tempel. Als je een gevend God leert kennen, dan ga je ook geven. Dan komt er een onberouwelijke keus om de Heere te vrezen. Kijk maar bij Paulus. Het eerste wat hij vraagt is: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? O, wat een bemoeienis van de Heere. Die man, hij moet het ook beleefd hebben. Ik leef, ik ben gezond, mag naar de kerk, mag bekendgemaakt worden met die ene naam. Hij heeft stof om de Heere te loven. U zegt, ja, dat is te begrijpen. Als je 40 jaar lang verlamd bent geweest. En dan, nee gemeente, als duidelijk wordt dat je alles wat je hebt van de Heer ontvangen hebt, dan wordt het een wonder voor je. En dan is de Heer het zo waard om geloofd en gedankt te worden. Hij mag met vreugde zo in het huis des Heeren gaan. Ziet u, die man die is van binnenuit vernieuwd. Alles cirkelt om God, om Christus. De mensen, ja, ze kikken er met verbazing naar. Daar begrijpt de wereld ook niets van. En ook de godsdienstige mens niet, die rijk en verrijkt is in zichzelf. Maar Gods woord leert het ons en we zingen daar het toch ook van. Al wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. Loof de Heere, mijn ziel, dat al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Welk gebruik hebben wij nou gemaakt van wat aan zegeningen tot ons kwam bij de Here vandaan? Of gaan we nog steeds in het tijdelijke op? Ontvangen zegen kan ook een vloek worden, weet u dat? Dat kan ook verhardend werken. Namelijk als je er overheen leeft. En dat is heel erg. Want het bloed van de Heer Jezus Christus, dat kleeft eraan. Wend u naar mij toe, zegt de Heer. Om behouden te worden. Een uitgestoken hand, ook vanmorgen in de prediking. En de Heer zegt het. Ik zal u leren en u onderwijzen in de weg die u gaan moet. Klaag je dan niet meer? Jawel. Maar niet over God. Dan klaag je over jezelf, omdat die dankbaarheid zo weinig wordt gevonden. Een beschamende zegen is ook een zegen, lang niet de minste. Maar dan word je schuldenaar in het stuk van de dankbaarheid. Dan zit je weer midden in de ellende, ziet u dat? Wordt als gezegd, wat is nou eerst? Hè? De chronologische volgorde, ellende, verlossing, dankbaarheid. Ach, gemeente, in die dankbaarheid word je ook weer schuldig. Dan heb je de Heere zo nodig. Elke keer opnieuw weer. En dat is nou ook weer dankbaarheid. Dat je de Heere daarin erkent. Dat we zonder Hem niets kunnen. Dat je tot Hem de toevlucht neemt. Naar Zijn vergeving vraagt. Zijn kracht om voor te kunnen. Het volk dat wordt vervuld met verbazing en ontzetting. Waardoor? Nou, wanneer ze vandaag u, jou, God horen loven, terwijl je gisteren nog bekend stond als onvriendelijk, als egoïstisch, als oneerlijk. Maar nu in zijn naam mild, gul, vriendelijk, getuigend. Dat is reclame. Dat is een aanbeveling voor het woord van de Heer. Hoe meer de wereld de kracht van God in ons ziet, des te meer en te beter zal ze naar het woord van God willen horen. Wanneer de Heer of de wereld niets van het verlossende, vernieuwende werk van de Heilige Geest ziet in ons, die Geest die Christus verheerlijkt, dan wendt de wereld zich geërgerd af. De kerk heeft toch een lichtend licht te zijn. Een zoutend zout. Petrus verklaart het wonder. De God van onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Het is een bewijs, het is een demonstratie dat Christus opgestaan is. Wat ziet u op ons? Het gaat om die naam. Petrus wilde zichzelf geen naam maken. Ja, zegt iemand, maar die 3000. Dat is toch het ware, die eerste Pinksterdag. En als er nou zo'n massameeting was, waar zoveel gebeurde. Nee, zegt de Heilige Geest hier in deze geschiedenis. Ook die ene stumper, die enkeling, door die reddende naam, nog steeds tot onze vreugde nabij. Voor een arm en ellendig volk valt er wat te bedelen, gemeente, bij de Heere. Doen we het, dan komt het goed. Al zijn we de meest kreupelen. Weet u, het is groot om wanneer je niet genezen bent, toch de Heere te loven. Kan dat dan? Ja, door de Heilige Geest gewerkt. Als we hier ziek zijn, als er een kruis is dat de Heer niet wegneemt, dan kan Hij ons dat ook onthouden om juist meerdere zegen te geven. De Heer is het niet verplicht. Om al die dingen te doen meewerken juist ten goede. Om aan Hem te verbinden. Oh, wat is het dan groot om de Heer te kunnen loven, omdat Hij het waard is en omdat de Heer geen onrecht doet. Ik heb geen recht. Maar nog groter is het, wat God heeft weggelegd voor hen die hem vrezen. Als de doodsjordaan achter je ligt en je door de Heer Jezus Christus de stad wordt ingeleid zonder tempel. Niet altijd komt de genezing van ons lichaam op onze tijd. Maar eens zal het zover zijn voor al degenen die de Heer hebben liefgekregen. Deze geschiedenis is een teken geweest van wat de Heere wil doen. Teken ook van die nieuwe aarde waarop niemand zegt, ik ben ziek. Dan zullen de kreupelen springen als een hert. Oh, wat is dat voor uitzicht schoon. Is dat jouw uitzicht? Kan nog. Oh, het is beter hier kreupel of ziek te zijn en straks het eeuwige leven te beërven, dan twee voeten te hebben en nog zo oud te worden, gezond te zijn tot het einde toe, maar om dan geworpen te worden in het eeuwige vuur, is niet verschrikkelijk? De Heilige Geest is uitgestort. De kreupele gaat springen als een hert, staat er in Jesaja 35. De tong van de stomme gaat juichen. Je ziet het hier ook. Het is een teken ervan dat eenmaal de vrijgekochten van de Heere tot Sion zullen komen met gejuich. En eeuwige blijdschap, staat er dan. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten wij bidden en danken. Heere, geef dat we allen uw trouwe hulp van boven verwachten. Nergens anders van. Gij hebt het gedaan. Zo klonk het. En wat hebben we gezien in deze geschiedenis? Niet Petrus, niet Johannes, maar gij hebt het gedaan. Die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. In leven en in sterven. O, geef toch, Heere, dat dat ons verlangen zal zijn. Het eigendom te zijn van u. En u biedt het aan, ernstig en welgemeend. Zonder prijs en zonder geld is het te verkrijgen. Genade voor genade. Opdat we leven zullen tot eer van uw grote naam. Schenk leven aan onze ziel, van jongeren, van ouderen. Voor het eerst en opnieuw hebben we het nodig, Heere. Geef dat we zo weer verder kunnen, achter u aan, ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Bidden voor de Broederskerkraad, geef hen uw hulp in de ambtelijke dienst, de predikanten van de gemeente. Heere, geef maar dat zij in deze tijd, waarin zoveel op ons afkomt, toch maar blijven staren op uw goedheid die hemelhoog is. Waardoor een verandering mogelijk is in mensenlevens. U geeft ons nog de tijd. Geef dat we acht slaan op dat profetische woord. Want wat zal het erg zijn op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen te hebben. En dan voor eeuwig om te komen, verloren gaan. Heere, wil al onze zonden vergeven, ook van deze dienst. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Ontvang biddend de zegen van de Heere die we zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.